Oké, en het thema van de preek is op de top en in het dal, deel 1. Na een aantal jaar geleden mocht ik een mooie reis maken. Ik was op vakantie in het westelijke gedeelte van de Verenigde Staten. En ik was met een groepsreis en we begonnen in San Francisco. We trokken naar Las Vegas met de bus en uiteindelijk eindigden we in Los Angeles. En vooral die eerste twee steden die spraken mij wel aan. Maar de hoogtepunten waren de nationale parken waar we onderweg doorheen kwamen. En in Amerika, in de Verenigde Staten, hebben ze bijzondere stukken natuur aangewezen als nationale parken. Zodat die natuur beschermd blijft. En zo hebben ze heel wat van die bijzondere parken daar. En wat mij opviel is dat die parken ontzettend groot zijn. Het is niet te vergelijken met een park hier in Nederland of in Amsterdam. Het is gigantisch groot. En toch, als je een aantal uur verder reist of een dag verder reist, kun je alweer in een totaal ander landschap zijn. Allemaal mooi, maar ook anders. En een van die nationale parken waar we doorheen gingen, dat was de Death Valley. En dat is een woestijn. En het kan daar ontzettend warm worden. Gelukkig was dat niet zo toen wij daar doorheen trokken. Want we zijn eventjes buiten geweest, dat was al pittig. Maar daarna konden we snel weer de bus in met de airco. Maar wat ik leuk vond, wat die reisleidster daar vertelde, was dat het laagste punt, het diepste punt van de Verenigde Staten, dat ligt in de Death Valley. 86 meter onder de zeespiegel. En relatief dicht in de buurt, niet in de Death Valley zelf, maar wel dichtbij, ligt ook het hoogste punt van de Verenigde Staten. Namelijk Mount Whitney. En die is ruim 4400 meter hoog. En ze vertelden dat er sommige sportievelingen zijn die een trektocht maken. En dan starten ze op het laagste punt in de Verenigde Staten, in de Death Valley. En dan wandelen ze helemaal naar de top van de Mount Whitney, naar het hoogste punt. Maar dat vond ik dus wel bijzonder. Dan heb je zo'n groot land als de Verenigde Staten. En dan blijken het laagste en het hoogste punt zo dicht bij elkaar te liggen. Maar ja, dat kan ook opgaan voor onze geestelijke gesteldheid. Hoogtepunten en dieptepunten in onze emoties en gevoelens kunnen elkaar soms snel opvolgen. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. En u mag met mij opzoeken als u dat wilt. 1 Koningen, hoofdstuk 18. En we blijven een beetje bij dit gedeelte. Dus als ik straks klaar ben met lezen, zou ik hem niet meteen dichtslaan, de Bijbel. Of u kan straks weer opnieuw gaan zoeken. 1 Koningen, hoofdstuk 18. En dan gaan we straks lezen vanaf vers 20. Dus 1 Koningen 18. En we gaan lezen vanaf vers 20. Daarop zond koning Achab heen onder alle Israëlieten en riep de profeten naar de berg Karmel bijeen. Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heere God is, volgt hem na. Maar indien het de Baal is, volgt hem na. Doch het volk antwoordde hem niets. Voorts zeide Elia tot het volk: ik ben als profeet des Heeren alleen overgebleven. En de profeten van de Baal zijn 450 man. Laat men ons nu 2 stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier uitkiezen die aan stukken houden en op het hout leggen, maar geen vuur daarbij aanbrengen. Dan zal ik de andere stier bereiden, op het hout leggen en ook geen vuur daarbij aanbrengen. Roept gij dan de naam van uw God aan en ik zal de naam des Heeren aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het gehele volk antwoordde: dat is goed. Daarna zeide Elia tot de profeten van Baal: kiest voor u de ene stier uit en bereid hem eerst, want gij zijt met zo velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar brengt geen vuur daarbij. Toen namen zij de stier die hij hun gaf, bereidden hem, riepen aan van de morgen tot de middag de naam van de Baal aan en zeiden, Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord. Daarbij hinkten zij om het altaar dat zij gemaakt hadden. Toen het middag was geworden, begonnen Elia hen te bespotten en zeiden, roept luider, want hij is immers een god. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis. Misschien slaapt hij en moet hij wakker worden. Toen riepen zij luider en maakten zich naar hun gewoonte insnijdingen met zwaarden en speren, totdat zij dropen van bloed. En zodra de middag voorbij was, tot tegen het brengen van het avondoffer, geraakten zij in geestvervoering. Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord of sloeg er acht op. Toen zeide Elia tot het gehele volk, nadert tot mij. En het gehele volk naderde tot hem. Daarop herstelde hij het altaar des Heren dat omver gehaald was. Elia nam 12 stenen naar het getal van de stammen der zonen van Jacob, tot wie het woord des Heren gekomen was, Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met de stenen een altaar in de naam des Heren en maakte rondom het altaar een groeve ter wijte van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, hield de stier aan stukken en legde die op het hout. Toen zeide hij, vult 4 kruiken met water en giet ze uit over het brandoffer en over het hout. Daarna zeide hij, doet het ten tweede malen. En zij deden het ten tweede malen. Daarna zeide hij, doet het ten derde malen. En zij deden het ten derde malen, zodat het water rondom het altaar liep, zelfs de groeven vulde hij met water. Op de tijd nu dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide, Heere, God van Abraham, Isaak en Israël, heden mogen bekend worden dat gij God zijt in Israël, en dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk weten dat gij Heere God zijt en dat gij hun hart weer terugneigt. Toen schoot het vuur des Heren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde en lekte het water in de groeven op. Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden, de Heere die is God, de Heere die is God. Het noordelijke deel van Israël, het 10-stammenrijk, was ernstig vervallen tot afgoderij. Maar onder koning Agab en zijn vrouw Isebel ging het nog eens van kwaad tot erger. Onder hun schrikbewind week het volk nog verder af van God. En zij waren ook verantwoordelijk voor de moord op dienaren en volgelingen van God. En midden in die moeilijke omstandigheden, in die gevaarlijke situatie, is Elia trouw gebleven aan God. En hij, deze profeet van God, gaat naar de koning. En hij daagt hem samen met zijn afgod Baal en de afgodendienaars uit tot een openlijke confrontatie om te zien wie de echte God is. Namelijk degene die met vuur zal antwoorden. En daar stemt de koning mee in. Hij gaat die uitdaging aan. En zowel hij als zijn afgodendienaars, Elia en het volk verzamelen zich op de top van de Karmel. En Elia spreekt het volk aan, maar niemand zegt iets. Ze durven geen keuze te maken of geen partij te kiezen. Misschien wel omdat de koning daar aanwezig was, die het voor het zeggen heeft in het land en die zo'n streng bewind voerde. En de profeten, of liever gezegd de afgodendienaars, waren zwaar in de meerderheid. Maar te midden in die situatie durft Elia vrijmoedig te handelen. En de God van Elia blijkt de enige waarachtige God te zijn. Hij antwoordt met vuur en het offer van Elia, alleen dat offer wordt verteerd. En nu blijft het volk niet langer stil, maar ze beginnen te juichen. Ze zijn overtuigd en enthousiast. De Heere is God. De Heere is God. Een geweldige overwinning. Een geweldige sfeer en gevoel, ook voor Elia. absoluut een hoogtepunt in zijn leven en in zijn bediening. Maar aan de vreugde komt abrupt een einde aan de overwinningsroes. En dat kunnen we verder lezen als we kijken in 1 Koningen 19. En dan lezen we vanaf vers 1 wat er namelijk gebeurt. Toen Ahab aan Isabel verhaalde alles wat Elia gedaan had en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Isabel een bode tot Elia om te zeggen: zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. En gekomen tot Beersheba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter. Zelf echter trok hij een dagreis verder woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven en zeide: het is genoeg, neem nu, Heere, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Wat ik net niet had gezegd is dat na die overwinning op die afgodendienaars, dan wordt er letterlijk afgerekend met deze dienaren. Deze afgodendienaars die het volk van God hebben afgeleid. Maar als Jezebel dat hoort, de vrouw van Ahab, dan stuurt ze dus een doodsbedreiging naar Elia. En durft deze man eerst nog in zijn eentje de vijand te trotseren. En behaalt hij ook nog een glansrijke overwinning. Nu druipt hij angstig af. En hij wil zelfs sterven. Wat een contrast. Is dit eigenlijk wel dezelfde man waar het over gaat? Hoe kan het dat je in zo'n korte tijd zo totaal anders overkomt? Heel apart. En aan de andere kant misschien ook wel herkenbaar. Als je naar je eigen gevoelens en emoties kijkt, die soms misschien ook van het een op het andere moment totaal kunnen omslaan. En er zijn meerdere zaken die ons plotseling kunnen ontmoedigen. Maar één van de krachtige pijlen die de vijand hiervoor inzet, dat is teleurstelling. En Elia had gedacht, na die geweldige overwinning op de Karmel, dat alles anders zou worden. Want zowel het volk als koning Ahab en zelfs zijn vrouw Isabel zouden nu toch wel moeten hebben zien dat de God van Israël, de Heer, de enige God is. En dat ze hem dus moeten volgen en gehoorzamen. Maar helaas, er zijn mensen die niets met God te maken willen hebben. En dat geldt ook voor Isabel. Maar dat had Elia niet zien aankomen, dat had hij niet verwacht. En daardoor komt die doodsbedreiging extra hard aan. En wordt hij erdoor uit het veld geslagen. Elia's hoogtepunt en dieptepunt bleken ook dicht bij elkaar te liggen. En zo zien we dus ook dat successen in je geloofsleven of grote overwinningen niet garanderen dat je niets kan overkomen. We blijven kwetsbaar voor verleiding of voor angst of voor wat dan ook. We hoeven ook niet bang te zijn om voor overwinningen te gaan, want een overwinning hoeft niet opgevolgd te worden door een nederlaag. Het hoeft niet opgevolgd te worden door een dieptepunt. Maar als het ons gebeurt, zijn we niet de enige. Zo zijn we vol van geloof, vol van vertrouwen op God en voelen we ons goed. Maar op het andere moment twijfelen we aan van alles. En zien we het niet meer zitten. Zo zitten we op de top en zo in het dal. Maar God laat ons niet in de steek. En hoewel Elia dan een dieptepunt in zijn leven meemaakt en zijn geloof dat wankelde, is God toch met hem. En dat kunnen we verder lezen vanaf vers 5b, dus waar we gebleven waren. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zeide tot hem: sta op, eet. Toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Doch wederom, ten tweede male, raakte de engel des Heeren hem aan en zeide: sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods, Horeb. Nou, God was met Elia op de top van de Karmel. En in Gods kracht behaalde hij daar die overwinning en voelde hij zich ook goed en geweldig. Maar God was ook met hem toen hij zich zwaar teleurgesteld voelde en het leven niet meer zag zitten. God was bij hem op de top, maar ook in het dal. Hij is erbij in dieptepunten en in hoogtepunten. En zo zien we dat hij ook midden in die moeilijke situatie door Gods aanwezigheid troost en kracht krijgt om vol te houden, om weer uit dat dal op te krabbelen, omdat God met hem is. En zoals Elia daardoor werd versterkt, mogen ook wij versterkt worden door de wetenschap dat God ook met ons is, omdat Jezus dat heeft beloofd in Matteüs 28 vers 20. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Jezus, laat ons nooit in de steek. En denk ook aan het lied van David, Psalm 23. De Heere is mijn herder. Waarin hij in vers 4a zegt: zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. God is bij mij. En hij schreef dit ook vanuit eigen ervaring. En een dal van diepe duisternis is geen pretje. Het laat ons zien dat zelfs als je bij God hoort en hij met je is, er toch moeilijke perioden in je leven kunnen zijn. Dalen. Soms kom je in een dal vanwege je eigen ongehoorzaamheid naar God. Maar soms kom je ook in een dal terecht door wat anderen verkeerd doen. Maar zijn troost was dat God erbij was. En er is nog een andere mooie tekst en die lees ik even voor, omdat dit uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 komt. Uit Hebreeën 13, vers 5 en 6. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen wat u hebt. En hier komt het. Hij heeft immers zelf gezegd: nooit zal ik u afvallen. Nooit zal ik u verlaten. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: de Heere is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? God belooft dat hij met ons is. En zelfs in de naam die hij aan zijn zoon geeft, Jezus Christus, zelfs daarin worden wij bemoedigd. Want hoe noemt God hem? Immanuel. Wat God met ons betekent. En Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat de ultieme vervulling daarvan mogelijk is. Dat we bij God kunnen zijn. Dat heeft hij mogelijk gemaakt voor ons. En zijn naam betekent dat dus ook. Immanuel, God met ons. God wil betrokken zijn in onze levens. Hij wil ons helpen. En hij wil ons leiden. Hij wil ons beschermen. En hij wil ons troosten. Maar hij wil ons ook vormen en ons inzetten om nuttig te leven. Om te dienen in zijn grote plan. Om tot zegen te zijn, ook voor anderen. Naast dat God ook jouzelf natuurlijk wil zegenen. Maar we mogen ook leven om anderen te helpen, om anderen te dienen. En wat voor ons heel belangrijk om te beseffen is dat het leven hier en nu, ook al geloof je in God, ook al vertrouw je op Jezus, hier en nu wordt niet alles direct beter. Het kan best zijn dat er verbeteringen optreden en als dat zo is, prijs God. Maar God heeft niet beloofd dat hij hier en nu alle negatieve effecten zal oplossen. De gevolgen van de zonde, de vloek die op deze wereld heerst, die maakt hij niet direct ongedaan. Maar wat hij wel belooft, is dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken. En hij nodigt iedereen uit om daar bij hem te komen. En daar zal het niet alleen goed zijn, maar altijd goed blijven, omdat hij zelf regeert. Maar om daar te komen, moeten we wel ons vertrouwen in Jezus stellen, omdat hij de enige is die ons daar kan brengen. Maar dan moeten wij ons vertrouwen in hem stellen. Dan moeten wij hem ook aannemen als onze Heer, want dan kan hij ons leven leiden. Dan kan hij ons brengen waar hij ons wil hebben. Maar dan moeten wij ons overgeven aan hem. En het verschil tussen een volgeling van Jezus en een niet-volgeling van Jezus is dan ook niet dat het leven van een volgeling van Jezus geen problemen kent, of geen moeite, of geen dalen van duisternis. Maar het verschil is dat God met ons is in die situatie. En ik ga liever de top op of door de dal met God dan zonder God. Want dat is een wereld van verschil. En als we naar de afronding gaan, ons leven zal dus, of we nou wel of niet geloven, toppen en dalen kennen. Maar, thuis kunt u het eens helemaal lezen, maar in 1 Koningen 20, dus het hoofdstuk wat volgt op de hoofdstukken die we net hebben behandeld, staat ook een mooie geschiedenis. Of mooi. Er is een vijandige koning die Israël wil verslaan. En ze binden de strijd aan in heuvelgebied, in bergland. Maar de vijandige koning die leidt een zware nederlaag en ze moeten terugtrekken. En hij overlegt, hij evalueert wat er aan de hand was met zijn adviseurs. En die zeggen, ja, die God van Israël, dat is een berggod. En daarom hebben zij daar de overwinning behaald. Dus ze besluiten opnieuw de strijd aan te binden, maar nu niet in heuvellandschap of in de bergen, maar in de vallei, in het dal, op het vlakke. Want dan hebben ze geen voordeel. Maar ook daar leiden ze de nederlaag. Want de God van Israël, de enige waarachtige God, hij is niet een God van alleen de bergen of de heuvels. En hij is ook niet alleen een God van het vlakke of van het vlakke en de heuvels. Hij is de God van alles. Hij is de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dus of we nu op de top zijn of in het dal, met God staan we er altijd het beste voor. Amen.